This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Let op wat je zegt. Dat is de preek van Bobby. En dat is iets waar ik zelf ook wel over na moet denken. Want ik ben nogal slippig. Heel veel mensen zijn dat. En dan denk je later, had ik mijn mond maar gehouden. En Bobby gaat vertellen vanuit de Bijbel hoe je dat moet doen. We hebben mooie liederen van ons Praise Corps. En zij zingen onder andere Great is Thy Faithfulness. Een traditional, op een moderne manier. Ik was onlangs in Spanje op een kerkdienst waar heel veel Nederlanders genoten van een overwintering in dat zonnige land. En allemaal kijkers van Hour of Power, dus ik heb beloofd ze de groeten te zullen doen. En dan heb ik als gast Marije Janmaat Versteeg. Je bent familieregisseur en jij hebt met de meest aangrijpende zaken te maken, zoals?
Zoals moord en doodslag, maar ook femicide. De MH17 zijn wij ingezet en begeleiden we de nabestaanden na het overlijden van iemand die is overleden door een ander.
Tjonge, dankjewel dat je hier bent. Welkom nogmaals bij Hour of Power.
Everybody. Welcome to Shepherd's Grove. Jesus taught us to pray on earth as it is in heaven, right? So if we want heaven's realities in our midst, we need to be doing heaven's activities. Heaven's realities, heaven's activities. And so when you look in the book of Revelation, Revelations 4 and 5, those closest to the throne of God are the elders and the four living creatures. They've got harps, they're playing music. There's bowls of incense, which are the prayers of the saints. And then it says, as they're beholding him, they sing a new song. Because they can't help but respond in song when they behold this God who always makes all things new. There's always something beautiful, a new aspect of who, what his character is, what his nature is like. And so when we sing songs today, an aspect of his character might be revealed. So I invite you just to open your heart this morning.
Raise a hallelujah, my weapon is a melody. of every tribe and every tongue to sing hallelujah. Thank you, Jesus. Fix our eyes on you.
Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. Every morning like the sunrise, faithful, faithful. Oh, you're the same today, yesterday, and forever. You never change, you stay the same. You never change, you stay the same. You never change, you stay the same.
good news today. His love endures forever. His faithfulness to every generation. That's good news today. But you stay the same, that you never change. Through all the changes, you stay the same. Through every change, you stay the same.
We hoorden net dat prachtige lied, Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Marije, nou ben je christen. Je praat met mensen die steun ontlenen aan hun geloof, mensen die niet geloven.
Anders geloven
kan ook, zeker.
Ja.
Het is moeilijk, hè, om iedere keer de juiste woorden te vinden.
Ja, alleen ik weet wel dat waar God mij neerzet, dat ik zijn licht mag zijn.
Zo.
En ik niet altijd zijn naam hoef te zeggen of voor hen hardop hoef te bidden om wel te voelen of te zien dat we wat voor die mensen kunnen betekenen.
Je hebt een boek geschreven, Rouw en Herstel na verlies door een misdrijf. En dan met een pakkende ondertitel, Waar recht en rouw elkaar raken.
Ja, ja, we lopen het rechtpad in, hè? De justitiële kant. Hoe gaat nou zoiets? Iemand wordt aangehouden, gaat een cel in. Hoe werkt dat? Dat stukje is vaak informatie die mensen niet hebben, gelukkig.
Ja.
Maar daar zijn wel vragen over door nabestaanden, maar ook directe mensen om hen heen, om hen daarin te kunnen begeleiden. Alleen al de simpele vraag, wat is het verschil tussen een moord en een doodslag? Waarom lijkt het ene leven meer jaren achter de tralies waard dan het andere?
En vertelt, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, moord is met voorbedachte raden, daar zit echt een plan achter. En doodslag, daar zit niet dat plan achter.
Zo'n opwelling.
Maar hoe leg ik aan een moeder uit dat de ene verdachte wel 20 jaar de cel in gaat en de ander misschien maar 4 jaar door dood, door schuld? En dan komen we helemaal niet bij die doodslag uit. En ik ben ervan overtuigd als wij een nabestaande daar niet in begeleiden en in ondersteunen wat hen te wachten staat, dat de teleurstelling daarna heel groot wordt en ze nog meer schade krijgen door het systeem, het recht.
Ja.
Dus juist daarop wil ik hen voorbereiden. En zou het mooi zijn als mensen die in hun directe omgeving zitten daar wat meer van afweten, waardoor ze hen kunnen ondersteunen op momenten dat het nodig is.
Ja, dan geef je steun en troost aan nabestaanden. Zou je niet ook graag met de dader een keer willen praten en zeggen, joh, weet je wat je gedaan hebt? Of...
Ja, natuurlijk zou ik dat wel willen. Ja. En het bijzondere is vanuit mijn rol dat ik ook wel eens met de verdachte kan praten, maar dat is dan mijn rol als verhoorder. Maar in de rol als familieregisseur spreek ik nooit met de verdachte, juist om er 100% voor de nabestaanden te zijn.
Ja.
En dat ik me niet hoef op te splitsen of loyaliteit hoeft af te brokkelen bij de een of de ander.
Ja.
Maar als ik er voor de nabestaanden ben, ben ik er 100% voor hen.
In je boek beschrijf je een aantal voorbeelden.
Ja.
Mensen die anoniem blijven en je zegt, loop mee met Eva. Na het verlies van haar omgekomen dochter Nienke, kun je uitleggen wat femicide is?
Ja, femicide is eigenlijk een soort containerbegrip geworden. En waar het kort gezegd op draait, is dat vrouwen om worden gebracht door een man om het vrouw zijn. En een aantal jaar geleden heette het nog familiedrama, terwijl juist de dader geen onderdeel van de familie is.
Ja.
En juist de familie dat niet wenst te horen, want het is geen familie. Maar het gaat om dat vrouwen door een man om het vrouw zijn worden omgebracht. En dat gebeurt heel veel in Nederland.
Je beschrijft een voorbeeld, je noemt haar Eva.
Ja.
Vertel.
Eva is een gescheiden moeder, heeft een dochter Nienke. En Nienke heeft een relatie gehad met een man. Een niet al te prettige relatie, gaat bij hem weg. Begint opnieuw een relatie. Komt nog 1 keer om dingen te regelen, zoals een hypotheek. En zij wordt op dat moment omgebracht door haar ex-partner. En verliest daarbij het leven. En dan gaat zo'n lichaam gaat een heel proces in, een sectie en een confrontatie. Maar ook moeder Eva gaat een proces in, zowel juridisch, maar ook emotioneel. En de vader van Nienke, Mark, die heeft ook zijn eigen traject erin. Dus ik neem de lezer mee in dat hele traject vanaf het moment dat de politie voor de deur staat, tot aan na hoger beroep, dan wel cassatie. Maar ook de media die erbij komt kijken en het proces van rouw waar nabestaanden doorheen gaan. En zo wordt een casus levendig doordat je met haar mee mag lopen.
Ja. Zijn we uniek in Nederland met een familieregisseur?
Ja.
Ja?
Ja,
wat mooi. Ik vind het echt heel geweldig.
Ja.
Ja, want wat was er vroeger voordat de familieregisseur er was?
In de hoop een collega die zich geroepen voelde om aanspreekpunt te blijven voor nabestaanden. Maar door de hectiek en de onderzoeken die er draaiden, gebeurde het regelmatig dat mensen niet bereikbaar waren. Of vrij waren, of alweer om ander onderzoek draaiden.
Ja.
Dus dit is in het leven geroepen, eigenlijk na de moord op Nienke Kleijs, het Schiedammer Parkmoord. Oh, ja. Toen is er onderzoek gedaan. Op dat moment liepen we al mee met Engeland. Die hebben de Family Relation. Dat is de één persoon die dat doet.
Ja.
En vanaf dat moment is het gezegd, het is een vast onderdeel van het politieonderzoek. Dat er twee personen continu aandacht hebben voor het slachtoffer.
Ja.
En terecht.
Wat betekent God in jouw leven?
God is mijn basis, God is mijn alles. In hem vind ik rust, maar ook wijsheid. En soms ook geeft hij me een beetje een trap onder mijn kont om door te gaan, door te pakken. Daar waar ik als mens denk, nou, is er niemand anders die even wil? Laat hij dan toch weer blijken, nee, dit is jouw taak in het proces.
Ja. Kun je meer indenken in dat Jezus het diepste lijden heeft meegemaakt en nu jij zoveel lijden van mensen ziet?
Ik kan me niet voorstellen wat het is om dit mee te maken. Ik kan me alleen maar proberen in te denken wat er door je heen moet gaan als je dit wordt aangedaan. En dan beseffen dat Jezus dit heeft gedaan zonder... De slachtoffers van de misdrijf hebben ook niets gedaan om dit te moeten overkomen. Maar Jezus is zo groot, die had kunnen zeggen, nee, laat deze beker maar aan mij voorbij gaan. Maar hij heeft het voor ons gedaan. Voor jou en voor mij. En dat kan ik normaal niet beseffen, maar al helemaal niet. Als ik kijk naar die ouders die een kind kwijt zijn. Wat moet Maria wel niet gedacht hebben op het moment dat ze bij dat kruis zat?
Ja.
Ja, dat gaat je verstand te boven. Hij hing daar onschuldig.
Ja.
Voor ons. Ja.
Je hebt ook een verhaal geschreven over Julian, die zijn broer Sam verliest door zinloos geweld.
Ja. Alle casussen die ik beschrijf zijn zinloos. Alleen deze wordt wel door de maatschappij gecategoriseerd als zinloos. Deze jongen was op stap met een vriend. En die liep op dat moment verkeerd tegen het lijf. En ja, hij is neergestoken en hij is op straat overleden. En er was geen relatie tussen die twee. Dus je kan nooit bedenken, wat is er gebeurd? Waardoor heeft iemand dit gedaan?
Als familieregisseur van de politie maak je heel veel zinloos geweld mee. Is het erger dan vroeger? Zijn we in onze samenleving erg veranderd?
In de gewone samenleving denk ik niet. Ik denk dat we alleen meer horen en meer zien. Het nieuws is sneller. Het komt sneller naar ons toe. Mensen spreken meer uit. Ik denk wel dat de georganiseerde criminaliteit harder is geworden. En dat die ons soms ook meer raakt. Als we kijken naar de kroongetuigen. Zijn broer is om het leven gekomen. Terwijl die gewoon een normale burgerman was. Ja. Die heb ik ook mogen begeleiden samen met mijn maatje. En dan zie je wel dat de georganiseerde misdaad nu sneller dat lijntje overgaat naar de burgermaatschappij zoals jij en ik.
Ja.
En daar maak ik me wel zorgen over, dat die scheidslijn minder direct is. Dus dat we dat er ook bij krijgen.
Wat kunnen we de samenleving aan doen?
Blijven bidden. Ja, op elkaar letten. En ik heb daar niet de oplossing voor.
Ja. Wat bid jij als je naar mensen toe gaat waar je mee moet gaan praten?
Ik bid voor kracht, maar ik bid ook voor een schild. Dat de Heer mij hard mag beschermen. Want het is niet mijn verdriet, het is verdriet van hun. En ik ben daar niet belangrijk. Ik ben maar een schakel in het hele systeem. Waar ik, geloof ik, oprecht door God ben neergezet. Om deze mensen te begeleiden en antwoorden te geven. Een licht mag zijn op een juridisch donker pad.
Ja.
En dat bid ik, dat mijn woorden die ik uitspreek duidelijk zullen zijn. En dat ze daar troost uit mogen halen. En mogen voelen dat ze me kunnen benaderen, dat ik benaderbaar ben.
Ik kan begrijpen dat er zoveel emotie komt. Kun je dan ook meehuilen? Of moet je zeggen als professional, ja, ik moet afstand houden?
Het ligt er een beetje aan. Ja. Als het me raakt en het gesprek is zoals wij nu hebben tussen ons beiden, ja, en het raakt me echt, ja, dan kan het gebeuren dat ik volschiet. Ja. Dat zeg ik dan ook. Het raakt me echt zoals je me nu vertelt over. Mooi. Maar als het een gesprek is tussen twee anderen, of een moeder staat bij het lichaam van haar kind, is het niet mijn positie om op dat moment te huilen.
Nee. Jezus weende.
Ja. En ik denk ook dat God ook huilt boven om wat hij ziet. Wat er hier gebeurt. En waar deze mensen doorheen gaan. En wat hun is aangedaan.
Ja. Emma 17, dat staat allemaal in ons geheugen gegrift. Daar had jij een prominente positie. Ja. Kun je vertellen wat je gedaan hebt?
Ik heb twee gezinnen mogen begeleiden samen met heel veel andere familieregisseurs. Het is de grootste inzet geweest die landelijk heel erg bekend is geworden. Ja. waarin onze taak als familieregisseur heel erg in het licht kwam. Maar ik heb daarin twee gezinnen mogen begeleiden. Eén waarvan vader en moeder hun dochter, schoonzoon en drie kleinkinderen zijn verloren. En één waarbij moeder haar zoon is verloren. Twee totaal verschillende gezinnen. En die lichamen die zijn thuisgebracht en die heb ik mogen teruggeven samen met mijn collega aan de nabestaanden.
Het lichaam teruggeven?
Ja.
Zo.
En meestal zijn in de andere casus gelukkig de lichamen compleet. Hoe bizar dat ook klinkt. En bij de MH17 was dat niet altijd zo. En dat is lastig, want een stuk afscheid nemen wordt daardoor wel bemoeilijkt. Ja.
Ben je zelf door een geloofscrisis gegaan?
In 2010 ben ik ziek geweest, heb ik kanker gehad. Toen voelde ik hem heel dicht bij me staan. Ik had alleen wel het gevoel dat ik meer bij hem kon aansluiten dan bij mijn partner, waar ik inmiddels 26 jaar mee getrouwd ben. Je bent, als je ziek bent,
ben je... niet vanzelf, hè? Dat is met je partner.
Nee, soms dan lopen dingen bijzonder.
Ja.
Ja, we zijn...
Wil je dat vertellen?
Nou, wij zijn allebei... Ik ben katholiek opgevoed en mijn man is niet gelovig opgevoed. En mijn moeder liet zich dopen in de evangelische kerk en had aan mijn man gevraagd, ga je mee? Nou, wij kenden elkaar 2 weken. En ik heb eigenlijk alleen maar in de dienst gezeten. Oh jee, wat moet hij nou wel niet denken? Ik hoorde niet meer wat er werd gezegd en welke mooie woorden er werden gesproken. En wij komen buiten en mijn man zei, toen dus mijn vriend, geweldig, ik wil deze Jezus leren kennen. Gaan we ons aansluiten bij deze kerkgemeenschap? En ik dacht alleen maar, hè? Oké, we stappen samen in het diepe. En wij zijn tot geloof gekomen. We hebben voor ons laten bidden. En wij kennen elkaar, wat ik zeg, 2-3 weken. En we hebben toen het besluit genomen te trouwen. Want wij wilden niet meer samenwonen als man en vrouw. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. En dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad en wat tranen gekost. En ik vond het een moeilijke beslissing. En dat hebben we gedaan. Dus wij zijn binnen 6 weken getrouwd. En aangesloten bij geloofgemeenschap. En toen is onze, ja, in het begin echt rollercoaster in het geloof begonnen. En het heeft het opgebouwd tot waar wij nu samen staan in ons geloof.
En waar staan jullie nu?
Wij staan nu in een krachtig... Een soort fort met een hele dikke muur van Gods geloof eromheen. En de wereld om ons heen kan stormen en het kan waaien. Maar de kern, wie wij zijn, is gezegend en is van Hem. Wat samengebracht is door de Heer, blijft ook samen.
Ja.
Ook als het stormt en ook als je alleen voelt. En dat was in die periode in 2010. Ik was zwanger van de kanker, laat maar zeggen. Ik droeg het, maar we waren samen in verwachting van het proces. En dat is heel lastig, want hij staat ernaast en ik ondergaat. En ik was bang en hij wilde handelen. En ik voelde me daar heel alleen in. En dan is het wel mooi als God je ogen opent. Je staat niet alleen. En dat je wordt gedragen weer in je geloof.
Je bent genezen.
Ik ben genezen. Amen.
Ja. Ook een wonder, toch?
Zeker een wonder. Ja, het was een melanoom en ja, we horen regelmatig andere uitslagen. Dat jonge vrouwen toch overlijden. Ja.
Je bent heel duidelijk en radicaal over wat je gelooft en wat je met je geloof weer in de praktijk wil doen. Wat wil je met dit boek bereiken? Want het zijn allemaal praktische adviezen en eigenlijk is het een groot adviesboek. Ik noem maar een paar voorbeelden: overlijden in het buitenland, als een cold case stilvalt en kunnen er niks meer aan doen. Ik denk het eerste hulpboek op dit gebied.
Ja, alle facetten komen aan bod. Dus zowel een misdrijf zoals femicide of een zinloos geweld, maar ook inderdaad een cold case waarbij de dader niet wordt opgepakt. Maar ook zoals bijvoorbeeld Carlo Heuvelmans in het buitenland om het leven komt. Maar ook wanneer de politie de dader is. En dan krijgen we de Rijksrecherche erbij. Heel veel facetten kennen de burgers gelukkig niet. En mijn hoop is dat dit boek mensen bereikt die naast deze nabestaanden staan. De nabestaanden zelf zitten zo vol, die hebben vaak niet de ruimte om dit te lezen.
Ja.
Maar juist die juffrouw op een basisschool, waarbij een jongetje zijn vader is verloren. Of de kapster die al jarenlang mevrouw Jansen knipt, die haar dochter is verloren. Of een huisarts of een werkgever die denkt na 3 maanden, nou, van mij mag ze wel weer terugkomen. Ik hoop dat als zij het lezen beseffen hoe lang het traject is, maar ook het verschil tussen de reguliere rouw, zoals jij en ik die meemaken, en rouw na misdrijf, die echt anders is.
Is veel dieper.
Veel dieper, veel onvoorspelbaarder.
Ja.
Er zit media bij, er komt openbaarheid van zaken voorbij. Hele, hele rechtszaken, inhoudelijke stukken van de politie, onderzoeken worden gedeeld met de buitenwereld.
Ja.
Dat doet iets met je als mens.
Ja.
Het is juist wanneer de schijnwerpers doven, hoop ik dat mensen die dit boek hebben gelezen hen opzoeken en daarin ondersteunen.
Ja.
En het liefst met de kracht van de Heer, want dat maakt het veel krachtiger en veel mooier.
Welke bijbeltekst motiveert jou?
Ja, op dit moment al wel. En ik kreeg hem vanmorgen toevallig als dagtekst. I can do all things through God who strengthens me.
Ik vermag alle dingen door God die mij kracht geeft.
Amen.
Ja.
Amen.
Ja.
Dat is hem.
Nou, dat lijkt me een mooie tekst om mee af te sluiten. Ik vermag alle dingen door God die mij kracht geeft. En wat ik aan jou merk, is dat je ook die kracht krijgt. Ik denk dat heel veel kijkers denken, nou, wat Marije doet, dat zou ik echt niet kunnen. Tegelijkertijd ook mooi dat jij wat je hebt geleerd kunt overdragen op de politieacademie.
Ja.
Aan de nieuwe familierechercheurs. Ik vind het ook heel mooi dat de politie dat heeft. Ik wens je heel veel sterkte toe. Dank je wel voor het feit dat je hier het verhaal wilde vertellen. En ook aan ons hebt gevraagd begrip te hebben voor de lange periode die het duurt voor de nabestaanden om ook met zichzelf in het reinen te komen, naast die met het slachtoffer. Ik wil je graag iets meegeven, Marije, als we aandenken aan deze uitzending. En dat is dit lijsteentegeltje. Ik vind hem echt heel mooi. En er staat een prachtige bijbeltekst op. Misschien wil jij die voorlezen.
Ja, dat wil ik. Met liefde. Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Ja, daar is alles mee gezegd.
Amen.
Amen.
Hey friend, I have some wonderful news. In May, Hannah and I will be joining you in the Netherlands for the Hour of Power live event. And we're really, really excited to see you there. We believe God is doing something very special, not just in this event, but in you. Our Shepherd's Grove worship leader, Meredith Malden, will be joining us together with Autumn, the Autumn Project, to lead us in a powerful time of worship. This event is built around a simple truth. We truly believe that you are destined for more. More hope for your future, more purpose in your calling, more life than you have ever imagined. And we can't wait to see you. So make sure to get your tickets today.
There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
You can change. You can get bigger. You can become so much more. If you invite Christ into your life, if you follow him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.
Ja, we gaan heel veel Out of Power kijkers ontmoeten en daar verheugen we ons als team enorm op. We zijn bestemd voor meer en in de Bijbel zie je allerlei voorbeelden van vrouwen, mannen die dachten dat ze nergens voor bestemd waren en God bestemde ze voor heel veel meer. Bijvoorbeeld Esther of Gideon of Daniel of David. Nou, daar gaan we over nadenken met Bobby Schuller. Ongelooflijk fijn dat hij weer naar Nederland komt. Drie bijeenkomsten in het land, 2 in de basiliek in Veenendaal en 1 in de Stadskerk in Leeuwarden. Natuurlijk mooie muziek van het Adam-project en Meredith Mollen komt uit Amerika, bekende gospelzangeres. Het gaat heel hard met de kaartverkoop, dus als u of als jij erbij wilt zijn, bestel dan vandaag nog je kaart.
Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about me. Do you feel the empty feeling? Cause chains and all is stealing. And are you desperate for some healing? Let you tell me about my Jesus.
He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can't save. Let me tell you about
Change your life.
Hallelujah.
to Calvary, pay the price for all my guilty. Who would care that much about me? Let me tell you about my Jesus. Oh.
We're going to say this together. This is Isaiah's proclamation, but it's true for all of us. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Somebody say amen.
Amen.
Thanks. You can be seated. All right. Today we're talking about the power of a proclamation. Proclamation. We've spent a lot of time in this church talking about words, and this is an important part of the Christian faith, that our words create our future. Jesus says that our words are seeds, so that as we speak the word, that it's like we're planting things for our future. Whether those are good seeds or bad seeds, it's up to you. But your words are seeds. Amen? And you can sow good stuff and you can sow bad stuff, but it's up to you. The scripture also says that our words are health. Did you know that? It says the word of God is life to those who find it and health to all their flesh. The scriptures say that life and death is in where? The power of the tongue. Life and death. And how many of you know that to be saved, in other words, to go to heaven when we die and not go to hell, you have to say something. According to Romans 10, 9 and 10, if you do what? Confess with your mouth and believe with your heart. See, the words in the kingdom, the word and the spoken word is very, very, very important. Too many believers have their mouths closed when they ought to be open, or have their mouths open when they ought to be closed. And so there's many aspects that we can't talk. There's so much in the scriptures to talk about the power of the spoken word. But today we're going to talk about the power of a proclamation, which is a special kind of spoken word that's talked about in the Bible. Proclamation. The word proclamation in the biblical language means to shout forth. Proclaim. Huh? Did I make somebody jump? Sorry. How many of you know that there's something about when you holler a word rather than just saying it, that it has some, right? If you look to your spouse and you say, Hannah versus Hannah, those are two different words, even though it's the same word. And that there are times in our prayer closet, times in our walk with God, where we shouldn't whisper the word that needs to be said. It needs to be proclaimed. Proclaimed. With boldness, proclaimed, shouted forth. The word proclamation is akin to and connected to a town crier. We don't have those anymore. We had newspapers, and now what do we have? Too much of everything, actually. But anyway, town crier, what would the town crier say? Hear ye, hear ye. Now, what the town crier is about to say is not his own words. It's the words of the king. Hear ye, hear ye. And how many of you know that in England or some other town where you have a town crier, that if he has got the uniform on, if he's got the outfit, what he says is from the top. It's not his words, but his words have power. Amen? It's a proclamation. Another type of proclamation is the cry of a watchman. A watchman is a person who stays awake at night. They're on the watch, and they guard the tower, or they guard the wall, or they guard the town. And if they see something dangerous coming, they ring a bell or they blow a trumpet and they holler, "The Vikings are coming!" Right? What did Paul Revere say? "The British are coming!" That's a proclamation. How many of you know Paul Revere did not go door to door, knock, knock, knock? "Well, hi, Paul." "Hey, Jehoshaphat. Look, just a heads up. The British are coming and they want to murder you and your family." Cool. How did he do it? "The British are coming! The British are coming!" He proclaimed, huh? And that there's a special kind of responsibility on the believers, the true believers, to proclaim something. To proclaim something about your situation, your sickness, your sin, your country, your family. Proclaim. It's the same word as preach. But I like proclaim better. Because proclaim means to alert the world, alert the town, to say it with some guts. Amen. Ezekiel 33 says, "If the watchman sees the sword coming, and he tells the people and they do nothing, the blood will be on their head. But if the watchman sees the sword coming and remains silent, the blood will be on his head." That's a dark, dark passage, isn't it? And that is a message to prophets, to believers. The blood will be on the watchman's head. Not us, amen? We proclaim. And the most important proclamation of all is the gospel. There is no greater proclamation that we can make. Our health is important. Our finances are important. All those things are important. God cares about them. But the thing that he cares the most about is what will happen to your eternal soul. We need to proclaim the gospel to a lost world. This is what Jesus said. And this gospel of the kingdom will be proclaimed in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Do you all see that that is a promise? When will the end come? Meaning, when will Christ return? When the gospel is preached to all nations, how many of you think we might be getting close? We might be getting close. There's never been a time in history where we can say there's a good chance that almost everybody in the world has heard the gospel proclaimed until this day. Actually, Africa is an amazing place. We have two pastors from Africa because Africa is so gigantic. Even, I think, 15 years ago, they didn't have the infrastructure to get cables and television. And then what happened? Cell phones. And now this gigantic continent did a massive leap into the future where these nations that couldn't get television now have cell phones. Pretty easy. Everybody in Africa has a cell phone, right? Yes or no? We hear almost everyone. When we say everyone, get ready for some trumpets to shout. Is that right, Brother Kennedy? Hallelujah. Praise the Lord. Proclamation. So we proclaim. And what does the gospel of the kingdom mean? It doesn't just mean that Christ is crucified, but it does. That's the most important thing. The gospel of the kingdom is that Christ is crucified, buried, raised from the dead, seated on heaven, ready to judge the living and the dead, that he sent his Holy Spirit to forgive us of our sins and to drive us and carry us to all sanctification. The gospel of the kingdom means that the sick will be healed, the hungry will be fed, the captive will be set free. The gospel of the kingdom says that Satan has no power over your life, that the spirit of sorrow has to depart from you, spirit of confusion has to depart from you, All satanic spirits have no power over your life, and you can proclaim that in Jesus' name. Not because I said it, but because this says it. But you have to say it. Amen. You have to say it. Amen. It needs to be proclaimed, and it always needs to be proclaimed in the name of the Lord Jesus Christ. Don't just say it. Say it in the name of the Lord Jesus. You know what happens when you speak aloud and you say it in Jesus' name? What you're effectively saying is to the heavenlies, to spirits, you're saying, you know who I work for. Isn't that a good thing? In the name of Jesus says, you know who sent me. You're not talking to me, you're talking to someone else. He sent me. And how many of you know the scriptures say, resist the devil and he will what?
Flee.
He will flee. Not walk away calmly. Not argue with you about it. Not wrestle with you. He's going to, when you say in the name of Jesus, he flees. And in fact, I just want to say to some of you here, if you're not a believer and you're not a Christian, and there comes a day where you find yourself at 3 a.m. or you find yourself in some corner and you know you're under a demonic attack, say the name of Jesus. Watch what happens. I know many people that have heard that from a grandma or something like that. And they said the name of Jesus and this nasty thing departed from them. It fled. And that was the reason they came to know the Lord. Everybody can sense dark presence and everybody can sense the supernatural power, whether we're saved or not. You can sense it. And it's a scary thing if you're not under the mantle and the blood of Jesus Christ to encounter evil spirits. But over us who are baptized and confess in Christ crucified, we are not worried at all, are we? Not at all. Who's worried? The enemy. He's worried about us. It needs to be proclaimed in Jesus' name. How many of you know when Moses went to Pharaoh and said, let my people go? Most Christians don't know this because they haven't read Exodus in a while. When he said, let my people go, he wasn't saying, free them. That was never a call for an emancipation. It was never, let us go to the promised land. How many of you remember what let my people go meant? What? To go to, that's right. We have a student in the house. We all should know this. All he's asking for is to go to Mount Sinai for 3 days. To go worship the Lord. Now, the funny thing about this story is God in the beginning in the burning bush, and this is where the confusion comes from, says to Moses, I've heard the cry of my people. I'm going to set them free, and I'm going to bring them to the land I promised them to Abraham, Isaac, and Jacob. So God's intent from the beginning is to do this, but he never once tells Moses to go to Pharaoh and say, let my people go to the promised land. It always was, let my people have a 3-day weekend. That's all it was. Let us just go and do this thing and we'll come right back. And part of that is, I believe, I don't know if you believe this, but part of that is I believe God was trying to give Pharaoh rope to hang himself. Exodus 3:18, 5:1-3, you'll see this promise from the beginning. It says, the elders of Israel will listen to you. This is God talking to Moses. Then you and the elders are to go to the king of Egypt and say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, this is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go. Let them go where? Just to go to Sinai for a few days. Come on, man. Let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness. Pharaoh said, who is the Lord? Was that a mistake? That's a mistake. Who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go. Then they said, the God of the Hebrews has met with us. Now let us take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike. Notice how they say he may strike us with plagues. Do you notice right there Moses is standing in the gap for Pharaoh? He may strike us with plagues. Okay. And then there's this funny thing that you see Pharaoh, after each plague and each thing, kind of say, okay, but. You can go, but. So in Exodus 8:25, he says, the Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, okay, go sacrifice, but do it here in the land. Like, don't leave Egypt. And then again later, he says, go, but not very far. He says, Pharaoh said, I tell you, go offer sacrifice to the Lord your God in the wilderness, but you must not go very far. And then he's like, and also please pray for me.
And then again, after another thing, it says, you can go, but leave your family, right? He says, no, only the men can go and worship the Lord, since they have that's what you've been asking for. I mean, and then again, later on, he's like, okay, you can take your family, but leave the herds and the flocks. In chapter 10, it says, the Pharaoh summoned Moses and said, go worship the Lord. Even your women and children may go with you. Just leave your flocks and the herds behind. That's another way of saying, leave the money. And finally, as the story goes on, the whole story finally turns when Pharaoh explodes in a rage. He can't sleep at night, and he calls Moses and Aaron, and he finally says this, Exodus chapter 12, verse 31. He says, then he summoned Moses and Aaron by night and said, up! Is he angry? Up! Get out from among my people, both of you, and the people of Israel, and go, serve the Lord as you have said. Take your flocks and your herds, as you have said, and be gone. Now, what's amazing is the idea, that phrase, be gone, Hebrew scholars say that's saying go and never come back. Go and never come back. And the funny thing is that idea never came up once in the whole conversation. Not once. In other words, on paper, it looks like it's Pharaoh's idea. Anybody listening? Never once in the whole narrative does Moses talk about freedom, emancipation, or liberation. It's always just a three-day weekend. And in a fury, Pharaoh says, go and never come back. Now, this is a part that we Westerners, it's hard for us to grasp because of our Greek view of God, which I think is unbiblical. It's this Stoic view of God, and I don't have time to talk about it. But in a Hebrew way of reading this story, God can now legally and publicly turn the proclamation into liberation. Because when Pharaoh made that proclamation aloud, all of heaven heard it, all of the demons heard it, all of the angels heard it, his own court heard it, Aaron and Moses heard it, everybody heard it. He did. He said it in the court, he said it in official, he said, go and never come back. And how many of you know God can use that proclamation? Moses was freed because Pharaoh hung himself with the rope God gave him. How does the scripture go? Pride comes before the what? Wrong. No. Pride comes before destruction, is what it says. And a haughty spirit before the fall. Pride comes before destruction. I want you all to know that pride is the number one sin that God hates. He wants a humble heart. He wants a listening heart, not a proud heart. He wants us to humble himself. He wants us to come before him and be an empty vessel for him and to not make it all about us. Is that true or false? Pride comes before destruction. How many of you know Pharaoh proclaimed himself into destruction? And Moses proclaimed Israel into freedom. Somebody say hallelujah. If Pharaoh can destroy his life with a proclamation, can you? Yes? Yes or no? Yes. And if Moses can free the people through a proclamation and bring freedom and liberation and all the other things, can we? Yes. We can. It's important for us to understand that God can use our words, and guess what? Satan can use our words too. And he sure likes to. Jesus says you'll be judged for every idle word you speak. Not evil word. Every idle word. We need to be careful. Proclaim the gospel and the word of God over your life. This is the greatest thing you could do. Probably the best use of your time as a human being and a believer is to continually proclaim the gospel and the word of God over your life. God will use those words. Angels will use those words. Doors will open. But you got to proclaim it. What does proclaim mean? Shout forth. There's some boldness in it. Some, you know, the Yiddish word, chutzpah. I almost said chutzpah. Chutzpah. Now, Derek Prince made this great point. When Moses was talking to the burning bush, he said, essentially, I have nothing. And the Lord said, what's in your hand? And he looked, and what was he holding? He said, all I have is this staff that every shepherd has. And the Lord said, in his practical way, throw it on the ground. And Moses threw it on the ground, and what happened? It turned into a snake. And Moses was terrified and kind of ran away from his own rod. And then God said, then what did he say? Pick it up by the tail, which everybody knows that's the worst thing to do with the snake. So he has to trust in the word of the Lord. He picks up the thing, and what happens? It becomes a rod again. And God says to him, essentially, go with your rod. It's all you're going to need this whole time is just your rod. And how many of you know that basically the entire deliverance of God's people was through that rod? Like everything Moses did, it was just that doing stuff with that rod, which, by the way, is called God's rod. It's never called Moses' rod. It's God's rod, the Lord's rod. Isn't that interesting? And you might be here today, and you also like, you know, the presence of the Lord is in the house. Some of you can sense the presence here, and God's deep, maybe even dealing with your heart right now as you're listening to the word preached. But many people here thinking of God, you say, I have nothing, and God says, what's in your hand? And you have a rod. What is the rod? It's the Bible. Praise God. Like the rod, the Bible proclaimed, not just read, but proclaimed. We need to read it and study it, but it needs to be spoken, proclaimed with boldness. That's what brings the spiritual power in your life. In the book of Ephesians, the sword of the Spirit is what? The word of God. Let's read what it says. In Ephesians chapter 6, and take the sword of the Spirit, which is the rhema of God. Now, we all think the sword of the Spirit is just the Bible. It's not. The sword of the rhema, there's two words for word in Greek, rhema and logos, or logos. Logos is what's here. Rhema is what's said. So the sword is only a sword when the Bible is proclaimed, not when it's read. It's the rhema is the sword, the rhema. Amen. That's what the enemy is afraid of. It's not you knowing the word, but speaking the word. Saying it aloud. Amen. Leonard Ravenhill said, when the Bible is read, God's voice is heard. When the Bible is read aloud, God's voice is heard audibly. Is that right? So, church, I want you to know you've got some real power in that rod. When you get bad news, you proclaim good news. You don't have to come in agreement with a bad report, with a bad P&L or balance sheet, with a bad medical report. Huh? You have so much more power than you think to proclaim the scripture over whatever it is you're facing. The most important thing is our souls, that we walk in holiness and righteousness, that we know the Lord. But God has given us a whole bag full of these gifts, and we've neglected them. Proclaim the gospel over your life. Just start proclaiming. Amen. The scripture, the Hebrew word for spirit or breath is ruach. Everybody say ruach. It's a super important word. It also means wind. In Greek, it's pneuma, modern Greek is pneuma. Spirit, breath. And there's no separation in the Hebrew in the way they think about it. So when God's spirit is moving over the waters, it's his wind and breath. And when God breathes into Adam life, it's his breath, it's his wind, it's his spirit. And I was thinking about it, you can't speak without some breath, can you? Like, try to hold your breath and then speak. That's all you got, right? I said, nice to meet you, if you were wondering what I was trying to say. And I think this is important. Every time God speaks, his spirit goes with the word. That the word is spirit and it is breath and it's life. In the beginning was the what? The word. If God's word can create a universe, God's word in my mouth can do something, can it? Yes. Amen. Amen. So encourage you, friends, when you pray, pray the word. Amen? Amen. So stand with me. Who cares what the world thinks? Who cares what your neighbor thinks? I care what God thinks. What do you care? Yes. You care about that? I do too. Repeat after me. The blood of Jesus guards me and protects me. No weapon formed against me will prosper. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. I am in Christ Jesus. No one will snatch me from his hand. The Lord is my shepherd. I lack nothing. I am more than a conqueror. I set my eyes on heaven. It's my home. It's all I want. Come, Lord Jesus. And all God's people said, amen. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Father.
To fear, as I am a child of God. Let's proclaim that I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Let's sing it again, because I'm no longer a slave to fear. Child of God, and I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. Oh, oh,
Bobby sprak over dat woorden kracht hebben. Met woorden kun je iemand kapot maken, maar met woorden kun je ook iemand een plek geven van liefde en van vreugde. En dat is de oproep. Volgende week is mijn gast Marina de Haan. Een bijzondere vrouw met een bijzonder leven, want ze leidt aan een aantal chronische ziektes. 10 miljoen Nederlanders hebben last van een chronische aandoening, dus dat is best heel veel. En hoe Marina dat beleeft, ook vanuit haar geloof, vertelt ze volgende week in Hour of Power.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.